terwijl Rupert Murdoch voor ruim $700 miljoen de verkiezingsleugens van zijn televisiezender Fox afkoopt en het kabinet een tegenvaller van 3 miljard moet incasseren op de asielopvang, gooien het CDA en de VVD een bommetje op de nieuwe verhuurwet en hebben Hendrik en de FNV in kaart gebracht wat we stiekem allemaal al wel dachten te weten. Grote bedrijven hebben de inflatie misbruikt om hun winsten verder te verhogen. Dit en veel meer bespreken we in de podcast waarin we je wekelijks bijpraten over het politieke spel, de knikkers en de knaken. Want we zijn met elkaar rijker dan ooit, maar we komen ook overal tekort. Mijn naam is Sander Heijnen en welkom in de BV Nederland.
De afgelopen tijd heeft het kabinet wel een heel flink gat in de hand gehad.
De Fox News moet diep in de buidel tasten. Heeft een schikking getroffen met stemmachinemaker Dominion.
Den Haag wil het maar niet eens worden over die rechtspositie van huurders ten opzichte van verhuurders.
De publieke gezondheidszorg in Nederland is wankel en te kwetsbaar, staat in een rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.
Bedrijven die maken woekerwinsten en dat gaat mogelijk ten koste van de consument. Grijflatie wordt dat genoemd.
Ja, Hendrik Noten. Ik heb deze week een klein theorietje over mezelf ontwikkeld en die wil ik even aan jou toetsen.
Sander Heijnen, ga je gang. Als jij gaat theoretiseren over jezelf, dan spits ik mijn oren.
Ja, ik heb nu, als er leraren van mijn middelbare school luisteren, gaan ze nu waarschijnlijk heel hard lachen. Maar ik heb de afgelopen week, ik moet ook om deze podcast te verspreiden, moet ik een beetje op Instagram en zo. Hè?
Ja, dat de goede luisteraar weet al langer dat dat voor jou nogal een opgave is.
Zeker, maar ik heb het dus nu, ik heb me gewoon eens, mensen die kunnen daar uren op doorbrengen. En ik heb dat nu ook eens geprobeerd. En weet je wat ik denk?
Wat denk jij?
Ik denk dat ik een te lange concentratiespanningsboog heb voor Instagram.
Ongelooflijk flauwkul. Luister, jij bent een man van vele kwaliteiten.
Ja.
Maar deze stond volgens mij nog niet op de lijst. Merken. Dus jij wil zeggen dat jouw concentratieboog is zo lang dat eigenlijk Instagram, dat is te klein voor jou. Dat is klein spel.
Het is te kort.
Klein
het is
bier.
Dan voordat je ergens lekker in zit, komt er weer een volgend ding. En dat schijnt het verslavende te zijn van dit algoritme.
Maar jij bent immuun.
Op mij werkt het echt averecht.
Jouw concentratievermogen is een soort immuniteit tegen dat algoritme.
Ik toch een hele stapel rapporten thuis heb liggen van school, waarin dan stond, Sander verveelt zich nogal snel. En dan gaat hij doen wat ik eigenlijk in deze podcast ook doe. Lullen.
Lullen, ja. Ja, precies.
Maar,
mooi. Ik vind een mooie theorie. Ik heb er ook eentje. Ja, die gaat eigenlijk ook nog over jou.
Oh.
Ja, ik moest nog even aan jou denken deze week. Ik zag een berichtje op de NOS. Van onder andere een aantal onderzoekers, wetenschappers. Quote, mentaliteit in het verkeer gaat op hoog tempo achteruit.
En waarom denk je dan aan mij?
Toen dacht ik, jij als banneling van de Deutsche Autobahn.
Ja, het zit er bijna op hoor.
Je mag bijna weer.
Mag bijna weer, ja.
Kan je daar een beetje in herkennen in dat beeld?
Nou, volgens mij ben ik een hele beschaafde, hele beleefde, hele voorkomende automobilist.
Nooit een vingertje, een vuistje, een wegwerpgebaar.
Op de fiets? Ja. Jij fietst wel eens naast mij. In de auto ben ik de hoffelijkheid zelf. Alleen op zo'n lege autobaan geef je dan soms iets te veel gas.
Precies, als je echt in die concentratieboog zit.
Maar als ik hier door de stad fiets, dan wil het wel eens voorkomen dat ik een woedende blik een kant op werp. Maar
het verkeer schijnt steeds opgefokter te worden.
Oké, jongen, laten we de balans van de week gaan opmaken. Want er is weer ongelooflijk veel gebeurd. En we moeten ook ongelooflijk veel laten liggen. Maar we moeten het wel even hebben over de onderhandelingen voor de voorjaarsnota.
Ja, want het kabinet moet de komende weken de voorjaarsnota presenteren. Even voor degenen die dat niet weten. Eigenlijk is dat een soort tussenstand van de financiën van het Rijk. Hoe gaat het met onze uitgaven en inkomsten? En moeten we eventueel wat bijstellen?
Nou, moet er wat worden bijgesteld?
Ja, en daar begint het een beetje spannend te worden. Want er is inderdaad meer geld uitgegeven dan verwacht. We hebben het al eerder gehad over die 3 miljard extra asielkosten. Dat is natuurlijk serieus geld. En het lijkt er steeds meer op dat het kabinet inderdaad moet gaan bezuinigen. En volgens mij worden dat dus hele spannende weken komende tijd. Want ja, op asiel zijn er problemen. Er moet bezuinigd worden. Stikstof is nog niet opgelost. En dan loopt er ook nog iets anders doorheen. Namelijk klimaat.
Oh ja, is dat ook nog niet opgelost?
Dat schijnt ook nog niet helemaal opgelost.
En dat kost ook geld.
Kost ook geld. En vooral het kabinet haalt daar niet de eigen doelstellingen. Het kabinet heeft doelstellingen qua CO2-reductie voorgenomen. En dus moet er wat extra bij. En dat kan ook geld kosten. Of dat kost de consument natuurlijk.
Ja, wat het nu natuurlijk extra pikant maakt is, tijdens de coronacrisis was de rente 0%. De overheid kon zelfs geld toekrijgen als ze geld leende. Dus toen was het niet zo'n probleem om steeds je staatsschuld door te rollen en extra geld bij te lenen. Want het kostte toch niks. En nu die rentes toch weer een aantal procent zijn, kost dat weer miljarden extra per jaar om die staatsschuld te hebben. Dus daar moet ook weer geld voor worden vrijgemaakt. Dus dat zet die onderhandeling over die voorjaarsnota eigenlijk extra onder druk.
Precies. En op rechts zeggen ze, vooral VVD, CDA, bezuinigen met die hap. En D66 ChristenUnie denken, nou, we zouden misschien ook wat extra belasting kunnen heffen. Bijvoorbeeld bij de sterkste schouders.
Ja, gaan we straks uitgebreid over hebben waar we die belasting zouden kunnen vinden. Maar eerst, het CDA en de VVD, die hebben deze week een bommetje, handgranaat, naar de nieuwe huurwet gegooid, hè?
Ja, het is niet zo'n feest in de coalitie, dat hadden we al geconstateerd. Maar het ging inderdaad door. Er is een nieuwe initiatiefwet voor om eigenlijk het tijdelijke huurcontracten aan banden te leggen.
Ja, want van oudsher, als je eenmaal een huis huurde, had je gewoon eigenlijk altijd voor onbeperkte tijd.
En dat was heel lang zo, hè?
Dat was heel lang zo. Een paar jaar geleden is dat. Ja, is uiteraard op initiatief van rechts.
Stef Blok, volgens mij.
Stef Blok, ja. Die heeft toen het mogelijk gemaakt dat je een 2-jarig huurcontract kon uitgeven. En wat is er toen gebeurd?
Nou ja, het idee was dat daardoor het aantal huurwoningen enorm zou toenemen. Want het is fijn, verhuren wordt makkelijker. Dus mensen gaan meer verhuurwoningen aanbieden. Nou, dat is eigenlijk blijkt nu niet gebeurd. Wat vooral gebeurd is dat de onzekerheid voor mensen, voor huurders is toegenomen. En dat vooral het aantal tijdelijke contracten enorm hard is toegenomen.
Ja, want nieuwe huurders die krijgen gewoon een contract voor 2 jaar. Want als je eenmaal een huurcontract voor onbepaalde tijd hebt, mag die huur met de inflatie plus 1% omhoog. Maar als die huizenprijzen en de huurprijzen in theorie in de markt sneller stijgen, kan je na 2 jaar kan je dat contract ontbinden.
En dan pats, nieuwe huurder, nieuwe huur.
Precies. Dat maar, gingen we verbieden.
Maar weet je wat ik hier trouwens heel tussendoor interessant vind? Voor mijn generatie, ik ben precies zo die woningmarkt opgegaan rond die tijd. Dan ben je al heel snel niet anders gewend. Toen ik ging huren, dacht ik, ja, het zal wel een tijdelijk huurcontract zijn. Maar dit is dus heel lang verboden geweest. Dit deden we gewoon niet. Initiatiefwet om dat terug te dringen. Hugo de Jonge steunde ook die wet.
Ja, en de Tweede Kamer had er al uitgebreid over gedebatteerd. En eigenlijk was er gewoon een ruime meerderheid voor. Dus ja, Alles in kannen en kruiken.
Toen zeiden VVD en CDA, nou, we willen eigenlijk nog één ding wel aan deze wet toevoegen. En dat is namelijk dat als een woning dan verkocht wordt, waar huurders in zitten, dus de verhuurder besluit te verkopen, dat dan toch leidt tot een einde van het huurcontract.
Ja, en weet je wat ik denk dat hierachter zit?
Nou?
Hugo de Jonge is bezig met die regels, hè, die ook op de middenhuurpuntensysteem toe te passen. Dus dan moet de kwaliteit van de woning voldoende zijn om een hoge huur te kunnen vragen. Dus huurders kunnen straks met die wet in de hand kunnen ze hun huren laten verlagen. En dan zal je zien dat er voor heel veel beleggers, hè, dat de kosten van het verhuren eigenlijk hoger worden dan wat ze aan huuropbrengsten binnen kunnen krijgen. En dan willen ze die panden kunnen verkopen. En je ziet dus dat VVD en CDA, die zijn dus nu dit voor die beleggers aan het regelen.
Ja.
Dat is het spel dat gespeeld wordt.
Nou, en het is politiek ook echt sabotage, hè? Want de wet wordt hiermee eigenlijk onverkrobbaar voor de indieners. En wat saillant is dat ChristenUnie ook een van de indieners was. Dus ook binnen de coalitie is dit echt, ik zal niet zeggen dat het de middelvinger is, maar dat is het wel.
Oké, jongen, dan iets waar ik toch ook wel erg van opkeek. De schikking tussen Fox News en Dominion Voting Systems. En voor wie dat bedrijf niet kent.
En dat zullen een aantal mensen zijn, vermoed ik zomaar.
Een deel van onze luisteraars. Dat is het bedrijf dat stemmachines in de Verenigde Staten exploiteert. Of van wie ze zijn. En Fox News heeft heel lang een leugen verspreid. Dat er gefraudeerd zijn met die machines, waar gewoon geen enkel bewijs voor is.
En Donald Trump zijn leugen eigenlijk, toch?
Het is eigenlijk de leugen van Donald Trump dat hij de verkiezingen wel gewonnen zou hebben en Biden verloren zou hebben, maar dat er gefraudeerd is met die verkiezingsuitslagen via die machines. Nou, en daar was een hele saillante rechtszaak over in de maak. Want dat Dominion Voting Systems, die had allemaal stukken gedagvaard, interne correspondentie van Fox News, waaruit bleek dat al die beroemde anchors, hè, dus hier Tucker Carlson en al die andere
Gekkies,
nou ja, ik wilde gekkies, zeggen, engnekken.
Maar, ja, engnekken, ja.
Die de hele dag mensen zitten op te stoken tegen de Democraten en voor Trump enzovoort. Dat die achter de schermen dus zeiden van ja, dit is totale onzin wat wij onze kijkers voorschoten. Het is totale onzin die wij op de zender uit te spreken, maar we doen dat vanwege de hogere kijkcijfers. Nou, dat zou een hele spectaculaire rechtszaak worden. Vooral omdat in die rechtszaak zouden al die mensen onder ede dus moeten zeggen wat zij eigenlijk wisten over hun eigen verslaggeving. Dus hadden ze on the record, onder ede, moeten uitleggen dat zij bewust hun kijkers voorliegen.
Ja.
Omdat dat meer kijkcijfers oplevert en dus meer geld oplevert.
Dus en daarmee de democratie ondermijnen.
Daarmee gewoon de democratie ondermijnen, gewoon puur om geld te verdienen. Nou, was dat heel mooi geweest dat was gebeurd. En was denk ik ook goed geweest voor de democratie als dit was gebeurd. Maar nu heeft Fox dit afgekocht. En die hebben dus ruim 700 miljoen betaald aan dit bedrijf om die rechtszaken af te kopen. En dat, die 700 miljoen, dat is dus 10 keer de waarde van dat bedrijf.
Ja, die zijn binnen.
He, dus die zijn binnen. Dus die aandeelhouders van het bedrijf, die hebben nu toch, en ik snap het ergens ook wel. Je krijgt het tienvoudige van wat je bedrijf waard is, gewoon in één keer bam, uitgekeerd. Maar ik ben toch ongelooflijk teleurgesteld dat dit nu in de min geschikt is. Want ik had het wel graag willen zien. Ik denk ook dat het heel helend was geweest, in zekere zin, voor die Amerikaanse democratie.
Ja, en eigenlijk het cynische is ook dus dat alle partijen die de geld hier bijna op baat bij hebben. Zeg maar dat Dominion krijgt geld, Fox News hoeft het niet te bekennen en heeft de kijkcijfers nog die ze met die leugen hebben verspreid. En de democratie is eigenlijk de verliezer.
Sterker, Fox News schijnt een kasvermogen te hebben van 4 miljard.
Oh ja.
Dus die kunnen die 700 miljoen, die kunnen zelfs nu een calculatie maken als we er zoiets doen. En het levert ons meer aan extra advertentieinkomsten op dan het ons kost aan schikkingen. Kunnen we dit gewoon blijven doen?
Cynisch.
Cynisch, zeker. Nou, dan gaan we naar het eerste grote onderwerp van deze week, Hendrik. En dat is iets wat uit jouw koker komt en wat vandaag in alle kranten stond en ook op een aantal voorpagina's. Waarvoor nou, gefeliciteerd.
Dankjewel.
En als ik het moet samenvatten, toen ik al die stukken las en ook het onderzoek las, was mijn conclusie, de klant is geen koning in Nederland. De klant is, nou, slaaf is misschien een beetje zwaar uitgedrukt.
Maar dat is wel wat je.
Maar dat is wel wat ik. Dat is wel wat ik nu uitspreek. Hey, vertel even. Je hebt een groot onderzoek gedaan. Waarnaar?
Ja, we hebben. Ik werk met een aantal onderzoekers bij de FNV. En waar we eigenlijk onderzoek hebben gedaan is de 49 aan de Nederlandse beurs genoteerde ondernemingen. Dus dat zijn eigenlijk allemaal grote bedrijven die aan de Nederlandse beurs hun aandelen verhandelen.
Dus de AEX en de Midcap.
En de AMX.
AMX.
Ja. En wat we wilden weten van die bedrijven is eigenlijk heel simpel. Hoeveel last hebben zij nou gehad van de inflatie, waar de meeste van ons, als we boodschappen doen of de energierekening moesten betalen, in ieder geval een behoorlijke hap uit onze portemonnee van zagen worden genomen.
Ja, dus droegen zij de pijn met ons?
Ja, of niet?
Of niet.
Korte antwoord is, gezien jouw interpretatie van de titel, nee, dat deden ze niet. Het korte antwoord is zelfs nog saillanter. Het is deze bedrijven gelukt om gedurende die inflatie hun winstmarges zelfs te vergroten. En dat is, dat klinkt denk je van ja, oké, maakt dat heel veel uit. Maar dat is eigenlijk een hele heftige conclusie. Want dat betekent namelijk dat, terwijl alles in de wereld duurder werd, het kabinet miljarden heeft betaald om de koopkracht van mensen op peil te houden. We zien dat de rijen bij de voedselbanken langer worden. Deze bedrijven die situatie hebben kunnen gebruiken om op de winst die ze al maken, eigenlijk een stukje extra winst toe te voegen.
Ja, dus terwijl wij allemaal armer werden, werden de grote bedrijven rijker.
Ze werden rijker, ja. Dus het is niet alleen dat ze de winst op peil wisten te houden, ze wisten te vergroten. En daarmee voegden ze waarschijnlijk ook een beetje toe zelfs aan die inflatie. Ja, dus we hebben het over de oorlog in Oekraïne, et cetera.
Ja, dus niet alleen Poetin, maar ook de president-directeur van Ahold heeft de inflatie aangejaagd.
Ja, daar komt het wel een klein beetje op neer. Dus dat hebben we uitgezocht. Dus je zag van, nou, de omzet van die bedrijven is met 20% gestegen, maar de winst eigenlijk met zo'n 35%. Nou, dan zie je dus voor elke euro omzet kwam er wat meer winst binnen. Dat is belangrijk. En het tweede wat we ook hebben uitgezocht is, ja, wat deden deze bedrijven dan in die periode met hun geld? Gingen de lonen hard omhoog? Of kwam het ergens anders terecht? En dan zie je dat vooral de aandeelhouders echt extreem goed geboerd hebben in diezelfde periode. Want de winst van die bedrijven steeg met 36%. De uitkering aan aandeelhouders steeg met bijna 60%. Bijna 60%.
En die was al niet heel gering?
Of? Nee, dat was natuurlijk altijd. Er werd al goed voor ze gezorgd.
Ja, want je hebt gekeken naar 2019 versus 2022. Ja. Ja, dus je hebt het laatste jaar voor de pandemie gepakt.
Ja.
Hè, waar nog geen gekke pandemieverstoringen in zaten.
Precies.
En 2022, het jaar van de oorlog in Oekraïne, de mega-inflatie.
Van de grote prijsstijgingen. Ja. Nou, en om dan af te maken, de personeelskosten per FTE, dus zeg maar ongeveer de beloning van mensen, die steeg met een kleine 10%. Dus die blijft er ver op achter. Dus wat je heel erg ziet in dat beeld, en nogmaals, dit zijn de grote bedrijven, hè? Grote ondernemingen aan de beurs.
Ja, dus niet de bakker om de hoek of de leuke ondernemer die, ja, die 40 man in dienst heeft.
Ik zeg niet dat het daar niet voor geldt. Ik zeg alleen, dit gaat in ieder geval over de grote bedrijven. Is dat die dus echt in staat zijn geweest om te profiteren van die situatie van prijsstijgingen. En dat roept best wel vragen op over, ja, hoe machtig zijn deze bedrijven? Want in theorie zou je zeggen, ja, Dat kan bijna niet. Hè? Iedereen zoekt. Voor iedereen wordt het leven duurder. Degene die eigenlijk de laagste prijzen heeft, die profiteert. Maar het lijkt erop dat die grote bedrijven gewoon toch in staat zijn om ons een klein beetje te naaien.
Maar het is... Ja, je was de hele tijd zo heel netjes aan het uitleggen.
Ja, ik kom toch even tot een punt. Ja, dat tot slaafgemaakte van jou. Dat heeft
je blijft toch ook een beetje een vakbondsman. Ja, hè? Dus je moet af en toe het ook een beetje volks uitdrukken. Maar ergens is dit toch ook wel weer logisch. Want iedereen hoort de hele dag op het nieuws, leest in de krant, hoort op de radio, in podcast. Alles wordt duurder. Inflatie, wat erg. En dat is ook het moment, een natuurlijk moment, dat hebben we in het verleden namelijk ook best wel vaak gezien, dat bedrijven zo'n moment aangrijpen om die prijzen nog wat extra te verhogen. He, omdat het op dat moment toch niet heel erg opvalt. Want mensen staan natuurlijk niet met een rekenmachine in de supermarkt uit te rekenen hoeveel procent iets duurder is geworden. Die zien alleen, alles wordt duurder.
Ja, dus ik accepteer het. Ja, dus je zei gekscherend, de klanten is koning. Maar dit is het inderdaad wel. Als consument ben je zo in de war. Of in de war. Het is gewoon zo overweldigend natuurlijk. Ja, alles wordt duurder. Ja, of het dan nou nog een keer 10 cent extra duurder wordt en dat voor de winst is. Dat heb je op een gegeven moment helemaal niet meer door.
Maar even, waarom is het erg?
Nou, het is in ieder geval erg omdat, wat ik net zei, we zien gewoon, de armoede neemt toe. Mensen zitten echt in de knel. Voor een aantal van die bedrijven die zich bijvoorbeeld met voedsel bezighouden, weet je, mensen kunnen echt geen boodschappen meer krijgen. Dus het is, in die zin is het moreel, is het erg. Maar je kan natuurlijk ook economisch naar kijken. Ik zei net, de belastingbetaler, de overheid heeft miljarden uit moeten geven om de koopkracht te stutten. Dat geld is ook weg. Dat loopt dan in de staatsschuld. Daarom moet er nu weer bezuinigd gaan worden, wellicht zometeen. Dus daar is het natuurlijk erg. En op de lange termijn komt er natuurlijk ook een punt dat als wij geen geld meer kunnen uitgeven, omdat de prijzen zodanig duur zijn, dat dat ook de hele economie natuurlijk gaat raken. Omdat je niet meer, je kan nog wel je boodschappen doen, maar misschien ga je niet meer je huis verbouwen omdat je dat geld niet meer hebt. Misschien ga je niet meer op vakantie omdat je dat geld niet meer hebt. Dus het is ook heel erg een korte termijn spel uiteindelijk, waar iedereen straks last van gaat krijgen.
Inclusief die grote bedrijven zelf.
Ja, waarschijnlijk wel, maar waarschijnlijk wel als laatst.
Ja, want even, als we dan kijken, wat voor soort bedrijven hebben we het over? Hè? Dit gaat om voedselbedrijven, kunstmestbedrijven, supermarkten, energiebedrijven.
Ja, dus er zitten een aantal echt voedselbedrijven in. Ahold bijvoorbeeld, maar natuurlijk ook Heineken. Douwe Egberts zit erin, dus van de koffie. Maar inderdaad kunstmestbedrijven die eigenlijk aan de boeren ook leveren om dat eten te produceren. Daar zie je overigens dat de winsten echt heel erg hoog zijn geworden.
Oh ja?
Ja, vooral die kunstmestbedrijven, die springen er echt heel erg uit.
Ja, en dat heeft natuurlijk ook weer... Want kunstmest komt vaak uit Rusland. Dat is een grote kunstmestproducent.
Ja.
Komt dat nog steeds daar vandaan? Of hebben die...
Nee, deels doen wij het ook. Dus deels komt het ook van een aantal bedrijven die in het zuiden van Nederland bijvoorbeeld zitten. Ja.
En die hebben dus nu extra kunnen profiteren hiervan.
Ja, omdat de prijs komt daar wel deels door die oorlog in Oekraïne, want het komt uit Rusland. Maar zij surfen mee op die prijzen.
Maar hebben dat dus nog extra winst aan toegevoegd.
Ja.
Dus die hebben het nog extra duur gemaakt.
Ja.
Dus al die boeren die amper meer de eindjes bij elkaar krijgen, die worden enerzijds gesqueezed door Ahold en anderzijds door de kunstmestleverancier.
Ja, en dat geldt eigenlijk ook een beetje dus voor de consument. Want dat is natuurlijk wat jij uiteindelijk koopt in de winkel, is niet alleen Ahold de marges, maar het is de marge van Ahold, van Unilever en ook van zo'n kunstmestproducent. Dat telt allemaal op in het product dat jij koopt.
En dat maakt dat wij dus allemaal ons zorgen maken over inflatie.
Ja.
Dat er toch ergens een paar winnaars van de inflatie zitten.
Ja.
Hey, wat gaan we hier tegen doen? Of wat moeten we hier tegen doen?
Ja, best wel moeilijk, hè? Want die bedrijven zijn eigenlijk zodanig machtig dat het niet zo makkelijk is om er wat tegen te doen. Maar er zijn een paar dingen waar we aan kunnen denken. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, misschien moet de overheid zich veel meer gaan bemoeien met die prijzen. Misschien moeten we wel...
Kan dat?
Niet zo 1, 2, 3. Maar je zou daar wel over na moeten denken. We hadden het vorige week over die kinderopvang, weet je wel. We hebben natuurlijk best wel prijsplafonds in één keer gezien op plekken in de energiemarkt. Ja, misschien zou je dat moeten doen. De overheid kan ook zeggen, die bedrijven moeten minder machtig worden. Dus we moeten zorgen dat we ze opknippen, dat ze kleiner worden, dat er meer concurrentie komt. Dat kan natuurlijk. Misschien moeten we meer consumentenbescherming hebben. Dat zou ook nog kunnen.
Hoe zou dat eruit zien?
Geen idee. Misschien moeten de consumentenbond een soort bewapenen of zo.
Dit ook, dat je een soort mariniers krijgt van de consumentenbond.
Ja, zo, ja. Ja, zoiets. Misschien moeten we meer supermarkten hebben. Is alleen de Jumbo en de Ahold wel heel weinig om uit te kiezen.
Zeker, omdat je in de meeste steden heb je of alleen maar Jumbo's of alleen maar Albert Heijn's. Dus,
ja.
dus landelijk is er wel concurrentie, maar ik ga toch niet zo heel snel op de fiets naar, weet ik veel, naar Alkmaar om daar naar een andere supermarkt te kunnen.
Nee, zeker waar. Ja, en de andere kant is natuurlijk is een beetje preekvraag. Parochie is dat mensen ook lid van een vakbond kunnen worden en meer loonsverhogingen kunnen afdwingen.
Ja.
Poging daartoe doen.
Ja, want dat is wel interessant. Hey, je zegt die lonen blijven achter, maar dat geldt niet voor de topbeloningen, toch?
Nee, die stregen wel aardig mee, ja. Ja. Ja, met meer dan 20%. Wel lekker.
Ja, dus de CEO's, de mensen die deze bedrijven besturen, die worden ook gewoon ruiterlijk beloond voor de extra inflatie.
Ja, zeker. Ja, dat is natuurlijk ook het pijnlijke eraan. We zagen vorig jaar heel veel economen die zeiden, ja, we moeten de lonen niet te veel verhogen. Want als we dat doen, dan creëert dat weer extra inflatie. En je ziet dat daar ook best wel goed naar geluisterd is. Toch behalve uiteindelijk in de bestuurskamers. Daar neemt men dat advies iets minder.
Ja, want hoe zit dat inderdaad? Want we hebben die loonprijsspiraal inderdaad, hè, waar je nu op doelt.
De mythe.
De mythe, ja, is het de mythe?
Ja,
waarom is de mythe?
Wel. Nou ja, het bestaat gewoon nog niet.
Nee, op dit moment niet.
Nee.
In het verleden heeft het wel bestaan, toch?
Ja, maar ook veel minder dan we vaak denken. Dus er wordt heel vaak gerefereerd aan de jaren 70.
Ja.
Dat is eigenlijk de enige periode dat we er iets van terugzien. Maar daarna hebben we dat nooit echt meer teruggezien. Dus vaak is het uiteindelijk toch, ja, werkende mensen pakken de klap.
Dus eigenlijk is het gewoon een frame. Nee, die loonprijsspiraal. Oh. Ja. En nu hebben jullie een ander frame hierop geplakt. Grijflatie.
Ja.
Ja, vond ik mooi.
Ja, ik heb dat niet verzonnen.
Nee, dat dacht ik al.
Nee, ja, dat is de term die nu een beetje de ronde doet. Het profiteren van inflatie, de grijflatie. Ja, en kijk, volgens mij als je er heel sec naar kijkt, als de winstmarges stijgen in tijd van inflatie, dan is op zijn minst die stijging, zou je volgens mij wel grijflatie kunnen noemen.
Ja.
De stijging van die winstmarges. Maar het is dus niet makkelijk. Het laat volgens mij vooral zien dat we gewoon te maken hebben met hele sterke ondernemingen die eigenlijk ongeacht wat de economie doet, toch in staat zijn, ook als niemand het verwacht, om hun positie te versterken.
Ja, en dat maakt gewoon dat bedrijven te veel marktmacht hebben. Wat eigenlijk, hè, want het idee van marktwerking is, als je maar zorgt dat er privaat initiatief is en dat bedrijven de vrijheid hebben om te ondernemen, dan komt de concurrentie, waardoor prijzen altijd laag zijn en waardoor je als consument altijd het beste product voor het beste bedrag hebt.
Ja.
En eigenlijk zien we dus nu dat de markt, zoals we hem hebben ingericht, ertoe leidt dat kleine bedrijven allemaal worden opgeslokt door grote bedrijven. En dat daardoor zij een soort van semi-monopolies hebben, dus gewoon lekker die prijzen kunnen verhogen. En wij eigenlijk daar machteloos bij staan. En,
ja.
Maar slaafs die spulletjes van ze moeten blijven.
Ja, en daar tot slot om daar een voorbeeld van te geven. KPN is bijvoorbeeld een van de bedrijven die er ook in zit.
Ja.
Als jij internet wil in Nederland of televisie, ja, uiteindelijk, uit hoeveel aanbieders kan jij nou echt kiezen in Nederland? Je hebt KPN, misschien Ziggo.
Ja, nou niet misschien, dat heb je. Ja.
Dat heb je dan. En volgens mij, dan kom je al heel gauw, misschien is er nog een derde.
Ja.
Maar er zijn geen 10 bedrijven waar je uit kan kiezen. Als die 3 bedrijven niet, zo, hè, niet expliciet met elkaar afspreken, maar een beetje impliciet zeggen,
beetje
nou,
naar elkaar kijken.
Ja, van, oh, jij verlaagt niet, nou dan verlaag ik ook niet. En eigenlijk hebben we er allebei baat bij.
Ja,
ja, wat ga je als consument dan doen?
Ja.
Ja, dan ben je gewoon genakt.
Ja. Hey, nog één laatste punt hierover. Kleine ondernemers, dus het MKB heeft hier ook last van, toch?
Zou heel goed kunnen, zeker. Ja. Want als jij moet, ja, je noemde al die boeren. Als jij bijvoorbeeld toeleverancier bent voor zo'n bedrijf, zou het zomaar kunnen dat jij door diezelfde macht eigenlijk ook wordt uitgeknepen.
Precies, want jij hebt heel weinig keuze ook aan wie je je spullen verkoopt.
Ja.
Maar bijvoorbeeld ook, want die zagen nu laatst bakkers, die gaan massaal failliet. Ja, die hebben enorm hoge energieprijzen. Nou, er zitten volgens mij energiebedrijven bij in die AEX, in het onderzoek waar je naar kijkt. Die hebben hoge graanprijzen. Nou, er zitten grote voedselhandelaren tussen. Of hoe zeg je dat, voedingsmiddelen, grondstoffenhandelaren.
Ja.
Dus uiteindelijk is het dus ook het hele idee dat je, als je hier iets aan wilt doen, dat je daarmee ondernemerschap in de weg zit. Het is eigenlijk het tegenovergestelde. Hè?
Ja. Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Want je drukt kleine ondernemers die misschien wel hele goede ideeën hebben en misschien wel iets heel innovatiefs hebben, als die niet in staat zijn om ertussen te komen, omdat je ze eruit drukt, simpelweg door die macht, dan zit je daarmee eigenlijk ook gewoon ondernemerschap zelf ook in de weg.
Ja, ja. Oké, dus in het belang van ondernemend Nederland zou het kabinet hierin moeten ingrijpen, toch?
Ja, nou zeker, zou ik zeker zeggen.
Nou,
ja.
De BV Nederland heeft gesproken.
Ja, zeker.
Oké, okay, jongen. Hey, zullen we doorgaan naar een... ik vind het niet een heel vrolijk makend onderwerp. Ik heb nog iets pessimistischer voor je gevonden.
Oh, dan kan het nog?
Onze wankelende publieke gezondheidszorg.
Zo, wordt het zo'n soort aflevering?
Nou, ik denk het ja. Ja, we gaan.
Gelukkig
misschien...
mag jij weer bijna de Duitse autobaan op. Dat is hoe je
dat ik weer van weg kan. Ja, misschien over Duitsers gesproken. Misschien moeten we het volgende week even over de koning hebben.
Oh. Ja, dat is zo. Dat...
ja, dat is alvast een vooraankondiging op een niet gepland moment.
Oké, even over, nog niet over Duitsers gesproken. De publieke gezondheidszorg.
Ja, de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving trekt aan de bel vanwege de staat van de publieke gezondheid in Nederland. Want het fundament hieronder zou wankel zijn. En dan waarom zou dit ons moeten boeien? Een van de kenmerken of een van de indicatoren waar je kan zien dat het... En ik ga zo uitleggen wat publieke gezondheid is. Maar een van de indicatoren is dat de levensverwachting in Nederland, die daalt.
Echt zo? Weer.
Ja, of daalt of blijft in ieder geval achter bij het Europees gemiddelde. Dus we waren een van de koplopers in Europa als het ging om levensverwachting. Inmiddels zijn we afgezakt tot middenmotor.
Echt waar?
Echt waar, ja. En dat heeft een heleboel redenen. En het is volgens mij ook onderdeel van een bredere trend. Hè? Want wij waren bijvoorbeeld ook in de, toen ik op school zat, een van de koplopers qua onderwijs en qua lees- en schrijfvaardigheid onder kinderen. Toen we nog lange concentratiespanningsbogen aangeleerd kregen. Oké, dat laatste is een grapje. Maar wat echt zo was, wij waren ook qua onderwijsniveau koploper in Europa. Ja. En we zijn ook ruim onder het Europese gemiddelde gezakt qua de prestaties van onze 15-jarige scholieren. Nou, dat geldt dus nu ook voor de levensverwachting. En daarom denk ik dat we het gewoon eens even moeten hebben over publieke gezondheid. En misschien is het goed om even heel kort te schetsen wat het is.
Ja, want eigenlijk als jij het zegt, denk ik publieke gezondheidszorg. Is dat dan een specifiek iets? Waar hebben we het eigenlijk over?
Nou ja, dat is dus een specifiek iets.
Okay.
Dus grofweg wat je doet, wat je preventief doet om te zorgen dat mensen ziek worden. Dat is publieke gezondheidszorg. Dus als je eenmaal ziek bent, dan ga je naar de dokter. En dan krijg je een diagnose enzovoort. En dan gaan ze je proberen te genezen. Dat is curatieve gezondheidszorg, gericht op genezing. En publieke gezondheidszorg is eigenlijk de zorg die erop gericht is om te voorkomen dat je ziek wordt.
Okay.
En we hebben daar een hele grote traditie in Nederland, in Europa. Dus je hebt bijvoorbeeld Sarfati. Mensen kennen misschien van de Sarfati-straat die nog her en der in steden bestaat. Sarfati was een huisarts en politicus. En die heeft ervoor gezorgd dat er riolering kwam in Amsterdam.
Ja.
En dat voorbeeld is later overal in Nederland overgenomen. En daarmee bestreed hij cholera. Want hij zag dat hij in zijn spreekkamer als dokter alle cholera-patiënten... Ja, dat hij dat gaan daar niet kon behandelen. Maar hij kon het wel behandelen als mensen toegang hadden tot schoon drinkwater. Nou, dan helpt het als mensen niet meer poepen en plassen in het water dat je ook weer moet drinken. Nee, Louis Pasteur, die heeft ontdekt hoe je melk moet pasteuriseren, zodat het langer houdbaar is.
Ja.
Waardoor je veel minder ziektes van dieren overneemt. Veel minder bacteriële infecties en zo. En dan heb ik ook nog een vraag aan jou. Weet jij toevallig waar de term vaccineren vandaan komt?
Nee, ik zie het in het draaiboek staan. Ik zat nog echt te denken van fuck. Maar je pakt me. Waar
je hebt dus in de 18e eeuw een Britse arts gehad, Edward Jenner. En die ontdekte dat melkmeisjes die besmet waren geweest met het koepokkenvirus, die kregen geen waterpokken. En in het Latijn uiteraard is koe vacca.
Uiteraard.
Ja, want dat stond op Wikipedia. Ja, dus dat, precies. Dan zal het kloppen. Maar in ieder geval, daar komt die term vaccineren vandaan. Dus daar kwam hij heeft het principe ontdekt dat als je iemand met een milde variant van een virus infecteert.
Dit vind ik echt vet. Dit is, als je nou luistert naar deze podcast, dan heb je dit weekend. Als je, nou ja, goed. Misschien niet op de coole feestjes, maar op de iets minder coole feestjes.
Op de feestjes.
Heb je wel echt een heel leuk feitje voor komend weekend.
Nou,
okay, fuck,
schrijf hem op, vakka.
Ja,
ja, ja, wel, dus wel spellen met een V en niet met een F. Ja.
Preventief, ja.
Dus en dit soort vindingen, die hebben miljoenen en miljoenen en miljoenen mensenlevens gered.
Het ja, feit, veel minder dan het genezen natuurlijk.
Precies. Want het feit, nou, pokken kunnen we volgens mij nog steeds niet echt genezen. Maar we kunnen het dus wel voorkomen dat je dat virus krijgt. Sterker nog, dat virus is uitgestorven. Het klassieke pokkenvirus. Omdat de wereldbevolking gevaccineerd is daartegen. Dus als je je preventieve gezondheidszorg op orde brengt, dan kan je dus met relatief simpele ingrepen Of simpel, maar in ieder geval met gerichte ingrepen kan je dus een heleboel ziekte en ellende voorkomen. En daarmee krijg je dus dat mensen langer leven. En als je dan dat gaat een beetje vertalen naar deze tijd. Hè, nou, het vaccinatieprogramma is natuurlijk, dat bestaat gewoon. Dat is op orde volgens mij. Maar nu zou je moeten zorgen dat jongeren niet gaan roken. En niet te dik worden. Want daarmee bespaar je op de lange termijn heel veel kanker, heel veel longemfyseem, heel veel diabetes. Allemaal dat soort aandoeningen. Er is alleen, als ik dan kijk naar hoe onze gezondheidszorg in elkaar zit, heeft die preventieve gezondheidszorg één heel groot probleem voor deze tijd.
Wat is de business case?
Er is geen verdienmodel.
Nee, omdat je niet, omdat je niet direct kan aantonen wat je bespaart als iemand.
Nee, er is voor een samenleving als geheel is er een verdienmodel.
Ja.
Want op de lange termijn heb je veel lagere kosten misschien aan je curatieve zorg. Wat niet helemaal waar is. Want mensen worden uiteindelijk altijd ziek. Alleen het maakt nogal uit of iemand op zijn 51ste longemfyseem oploopt. En daardoor nog 20 jaar in een uitkering zit en thuis zit. En heel veel medische kosten heeft. En dan heel ellendig overlijdt. Want dat is namelijk gewoon een langzame verstikking. Of dat iemand pas rond zijn 70ste zijn eerste chronische aandoening heeft. En nog 20 jaar productief is in de samenleving. Zowel maatschappelijk als economisch. Waardoor je en dan pas in een medisch traject terechtkomt. Omdat vroeg of laat kom je natuurlijk altijd in een medisch traject terecht. Maar daar heb je als samenleving er een heleboel profijt van. Alleen het probleem is, wij hebben onze zorg grotendeels georganiseerd aan de hand van marktprikkels en verdienmodellen. En als degene dus die geld investeert, je kan niet een bedrijfsmodelletje opzetten voor preventieve gezondheidszorg. Dat is ongelooflijk ingewikkeld. Omdat je de baten en de lasten, die liggen te ver uit elkaar.
Dus eigenlijk doen we het of met elkaar, of we doen het niet. Dat is in feite waar het op neerkomt.
Precies. Dus als jij een commerciële zorgaanbieder bent, dan kan je gewoon heel gericht, iemand is ziek. Nou, dan ga je daarvoor zorgen. En dan stuur je een rekening.
Ja.
En in feite, hoe meer mensen ziek zijn, hoe beter dat is voor commerciële aanbieders van curatieve zorg. En er zal er geen één zijn die dit zal bevestigen. Misschien zijn er een paar mensen die nu boos tegen hun oortjes aan het praten zijn. Want zo denken we niet in de zorg. En ik denk dat dat ook voor heel veel mensen in de zorg geldt. Maar het systeem is daar wel op ingericht. En als je nou gaat kijken hoeveel geld we uitgeven, ook een quizvraag. Hoeveel geld denk je dat we uitgeven in Nederland aan preventieve gezondheidszorg? En hoeveel we uitgeven aan curatieve gezondheidszorg? Dus het mensen die eenmaal ziek zijn. Niet een draaiboek kijken.
Ik zit scrollen. Preventief? Waar geven we dat dan aan uit? Want
dat is
10 miljard, denk ik. Want hoe hebben we dat dan geregeld?
Nou, ga ik zo uitleggen. Nee, dus we geven Nederland eerst maar even aan de zorg 97 miljard uit.
Ja,
97 miljard. En dit is ook 2019, dat is nog voor de pandemie. En daar gaat dan 2,8 miljard naar preventieve gezondheidszorg.
Zo weinig.
Ja, dus het voorkomen dat mensen ziek worden. En daarmee voorkom je niet alleen medische kosten, maar je voorkomt ook, misschien wel belangrijk, een heleboel lijden.
Ja.
En voortijdig sterven.
Natuurlijk, iedereen wordt liever niet ziek dan ziek en genezen.
Precies, gezond zijn is gewoon altijd leuker dan ziek zijn. Ja,
dit is even op een tegeltje, schrijf het op.
Ja, dat is niet mijn, diepste gedachte deze week.
Nee.
Maar goed, dus we hebben sowieso relatief geven er heel weinig geld aan uit. Maar dan vervolgens ook als we kijken hoe dat geld, hoe is die publieke gezondheidszorg dan geregeld? Nou, dat zit dan, dat is eigenlijk belegd bij de 25 GGD's die we hebben in Nederland.
Dit is eigenlijk wat de GGD doet.
Dit is wat de GGD doet. Hè? Dus die moeten monitoren dat fabrieken niet te veel gif lozen, of dat er niet te veel giftige dampen uit een fabriek komen. Hè, dat verkeersaders niet te veel uitstoot opleveren waar mensen ziek van kunnen worden. Ja, misschien. Nou, dat geldt het misschien ook alleen voor mezelf. Maar ben je wel eens bij een SOA-kliniek geweest?
Nee, dat is een persoonlijke vraag.
Ja. Toen ik studeerde ben ik daar af en toe wel eens geweest. Nou, dat is dus ook de GGD, hè, waar ik dan kon laten testen of je wel of niet geslachtsziekte had.
Ja, ik wist dus niet dat de GGD ook bijvoorbeeld monitort of fabrieken niet te veel gif lozen.
Nou, als het goed,
noem mij onwetend.
Als het goed is, doen ze dat.
Ja.
Nou, heb je rond Tata Steel, heb je daar wel wat discussies over gehad of dat nou goed in elkaar zat. En dan kom je meteen bij twee knelpunten in die publieke gezondheidszorg in Nederland. Die GGD's, sommige zijn goed gefinancierd. Maar in sommige gebieden, want de GGD, gemeentelijke gezondheidsdienst, nou, we hebben meer dan 25 gemeentes, dus die werken vaak in regio's. Maar in sommige regio's zijn het gewoon sluitstukken op de begroting. Dus die zijn iedere keer moeten die vechten om überhaupt voldoende geld bij elkaar te krijgen om aan hun taken te voldoen.
Ja.
Als die niet voldoende geld bij elkaar krijgen, en eigenlijk dit rapport zegt, ze krijgen niet voldoende geld bij elkaar, dan zullen ze dus toch moeten gaan kiezen. Wat is urgent en wat is minder urgent?
Welke preventie doen we wel en welke laten we lopen?
Nou, het vaccinatieprogramma, dat loopt gewoon door. Dat doet de GGD ook. Ik was toevallig gisteren met mijn zoontje voor een HPV-vaccin. Was ik in de AFAS Live. En ze kunnen dat echt top organiseren. Het is gewoon, dan komt heel Amsterdam voor allerlei verschillende prikken met kinderen. Weet je, de hele metro. Nou, als je naar Ajax gaat, zit die metro helemaal vol met hooligans. En als je gaat vaccineren, zit die hele metro vol met veertigers met kinderen, zeg maar. Maar dus dat moet sowieso doorlopen. En er zijn een aantal andere dingen. Zijn ook bijvoorbeeld de forensische geneeskunde. Dus bij verkrachtingszaken onderzoeken van, nou ja, is er fysiek bewijs te vinden daarvan. Maar ja, als je al die dingen die je niet zomaar kan afstoten moet blijven doen. Ze moeten epidemieën vroegtijdig proberen in te dammen. Nou, met corona hebben we dat deels gezien, de GGD in actie. Maar dan kan het dus zijn dat ze eigenlijk te weinig middelen hebben om zich inderdaad bezig te houden met, is die luchtkwaliteit nog wel op orde? Of zijn andere dingen op orde?
Want is het dus uiteindelijk een middelenvraag? Blijkt uit het rapport, er gaat gewoon te weinig geld naar de GGD? Of spelen er ook nog andere dingen? Want als ik jou het goed begrijp, er gaat sowieso te weinig geld naartoe. En het risico is dat we bepaalde dingen die voor preventie zo belangrijk zijn, en als we ze niet goed doen, doorwerken, dat die eigenlijk tussen wal en het schip dreigt.
Ja, en dus enerzijds gaat het zeker om middelen. Dus er moet veel meer geld naartoe. En misschien wel 3 of 4-voudige.
Want het rapport schetst wel echt, er zijn risico's. Let op.
Ja, nee. Ja, het is niet alleen er zijn risico's. We zien dus dat onze levensverwachting achteruit gaat ten opzichte van de andere Europese landen. Precies. Omdat wij die publieke gezondheidszorg niet op orde hebben. Dat staat er gewoon letterlijk in.
Ja.
En ze laat ook zien, de pandemie heeft ook extra aangetoond dat het niet op orde is. Nou, ik denk dat dat ook wel voor iedereen helder is, dat het geen uitleg behoeft. Maar een ander punt is, ze zeggen in de wet, zeg maar, waar de GGD's onder vallen, daar is eigenlijk ook te weinig richting gegeven in wat nou precies de doelstellingen van het beleid is. En daardoor heb je, omdat je niet een langere termijn visie hebt, want preventieve gezondheidszorg, dat gaat over misschien wel over periodes van 50, 60 jaar vooruit, hè, dat je daar effect van hebt. Als je nu zorgt dat jouw 14-jarigen niet gaan roken,
ja,
dan heb je over 50 jaar heb je minder mensen met longkanker.
Ja.
Maar dat is natuurlijk een enorme lange tijdspanne. Dus over dat soort.
En je moet echt
lange,
over generaties kunnen
over
denken.
Generaties, ja, nadenken en daar beleid op voeren, visie op voeren. En een ander punt wat ze maken, ik denk dat het ook een heel valide punt is, is je moet dit niet alleen maar beleggen bij het ministerie van VWS. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Maar dit zit over al die ministeries. Hè? Want Tata Steel bijvoorbeeld, nou, daar zit Economische Zaken, heeft daar iets over te zeggen. Hè? Want rond Tata Steel hadden we gewoon extra kankergevallen. Die Q-koorts, ministerie, de Q-koorts-epidemie, dat van die geiten kwam waar mensen aan gestorven zijn en chronisch ziek door zijn geworden. Ja, dat het ministerie van Landbouw heeft daar het gevecht gewonnen, zeg maar. Dus we moeten veel breder als samenleving doordrongen zijn over alle ministeries en voor alle beleidsterreinen. Wat kunnen we nou doen om te zorgen dat die bevolking van ons, ja, gewoon gezonder door het leven kan gaan.
En ook dus, volgens mij geldt dat hier ook bij, dat ondanks dat er niet direct een verdienmodel op zit, dat de waarde voor de samenleving wel degelijk heel groot is als je het goed regelt.
En op de lange termijn verdien je dat dus als samenleving 8 keer terug.
Ja.
Nou, 8 keer weet ik eigenlijk niet, maar je verdient het ruimschoots terug omdat je gewoon een gezondere, vitalere bevolking hebt. Dus daar zou je dat voor moeten doen. Oké, jongen. Ik kreeg best wel veel reacties binnen deze week. En jij volgens mij ook. Op de aflevering van vorige week.
Ja. Heb jij er ook eentje voorbereid of dat niet?
Nou, doe jij er maar een paar.
Nou, ik kreeg om te beginnen hele leuke reacties. We hadden het even over mijn aankomend vaderschap.
Heel persoonlijk. Maar
ja, maar hele lieve reacties. Dank daarvoor. Ik kreeg ook van iemand die zei, vader, weet je het zeker?
Ja, een beetje laat.
Goede tip, maar een beetje laat.
De abortusperiode is volgens mij ook voorbij. Ja.
Ongelukkige timing inderdaad. Maar dank, je weet
maar
wie je...
Die tips krijg je altijd achteraf, weet ik ook uit ervaring. Ja.
Je weet wie je bent, dank ervoor, desalniettemin. En we hadden het natuurlijk, even over de pink tags gehad. En daar kreeg ik in ieder geval ook best wel wat reacties op. We liepen een beetje te geinen ook over de eventuele blue tags. Maar er waren ook wat mensen die dat misschien zelfs voor ons uit zouden willen zoeken.
Komen we later op terug?
Komen we op terug. Dus daar zijn we toch misschien wel wat in ieder geval op het spoor. Ja, en de kinderopvang. Ja, je had het even op je LinkedIn geplaatst.
Ja, daar kwamen ook veel reacties binnen.
Veel reacties, hè? Ja. Onder andere zag ik ook van mensen uit de zorg. Dus niet zozeer uit de kinderopvang. Die zeiden, ja, hier zien we hetzelfde een beetje gebeuren.
Bij ons net zo erg. Dus daar gaan we binnenkort ook wat uitgebreider induiken. En ik kreeg ook nog een hele leuke reactie binnen van een luisteraar. Die nog even schetste, even herinnering ophaalde aan wat zij meemaakte toen haar kinderen bij een crash zaten. Die werd overgenomen door Astro.
Okay.
En hoe meteen het vaste personeel eruit werd getiefd. En ze daarna alleen nog maar uitzendkrachten en wisselende gezichten hadden. En gewoon hoe die kwaliteit helemaal achteruit ging. Dus het viel. Het was een feest der herkenning voor luisteraars. Alleen feest is misschien niet helemaal het goede woord.
Het goede woord. Zullen we dan nu wel even naar een feestje?
Ik hoor hem aankomen.
Ja, zeker.
Vrolijke noot.
Ja. Het nieuwtje betreft statushouders in Nederland. We moeten nog van ver komen. Maar het CBS kwam met het nieuws dat statushouders steeds sneller een baan vinden. Veel sneller dan voorheen. Van degene die in 2019 een verblijfsvergunning kregen, had 20% na 2,5 jaar een baan. Ik weet het, dat is nog niet heel veel voor na 2,5 jaar. Maar in 2014 was dat nog maar 11%. Dus dat is toch een verdubbeling in 5 jaar. Als het nou nog een keer is verdubbeld, dit was in 2019, dus straks degene die nu een verblijfsvergunning krijgen, als we dan naar de 40% gaan, dan zitten we volgens mij.
Dan komen we ergens.
Goed
dan
op weg.
We nog een keer verdubbelen en dan zijn we er. Ja.
En dan zijn we er. Positief nieuws.
Nou, heel goed. Hey, we gaan bijna naar het einde van de aflevering, maar toch nog even over dat vaderschap van jou.
Oh, ja.
Heb jij die bonusaflevering van podcast Waanzinnig Land van Johan Frets en Jesse Klaver geluisterd?
Nee, nog niet geluisterd.
Die moet jij even naar luisteren, want die hebben het daarin uitgebreid over hoe je als progressieve feministische man het vaderschap goed combineert met je werk en je relatie en op een manier dat jouw vrouw niet of jouw vriendin niet stiekem toch veel meer zorgtaken doet.
Zo, ja, nou, ik moet bekennen, dat is wel iets waar ik mee bezig ben in mijn achterhoofd.
Ja.
Johan Frets in Waanzinnig Land.
Ja, het is tijd dat je het ook in je voorhoofd daarmee bezig gaat zijn, want het is bijna zover voor jou.
Ja, dankjewel.
En dan moeten we nu gaan afronden, want ik moet weer heel snel terug naar mijn kinderen die ik even alleen thuis heb gelaten.
Hartstikke goed. Dan ga ik hem afsluiten. Ik zeg aan iedereen die nu nog luistert, dank voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. Sander noemde het al even. Misschien gaan we het wel hebben over de koning. Heb jij vragen of zeg jij van, nou mannen, daar zouden jullie het nou een keer over moeten hebben? Laat ons dat dan even weten, bijvoorbeeld door te mailen naar het mooiste mailadres van Nederland, bvnederland@creator-podimo.com, ook te vinden in de show notes. Of zoek ons even op Instagram, BV Nederland, of op LinkedIn, Hendrik Noten, Sander Heijnen. Tot slot, vergeet de aflevering niet te delen met anderen, want we zijn altijd op zoek naar nieuwe luisteraars. En daarmee gezegd, tot volgende week.
Tot volgende week, jongen.